oud psalmpje. Exodus 3, ik lees vanaf vers 10. Bij de brandende struik met dorens, de braamstruik. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Dat gaat ook gebeuren, hè? Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben. Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft me naar jullie toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd. De God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Tot zover de lezing. Nu eerst Psalm 81. Verkondiging zingen we natuurlijk opwekking 770. Nou, staflid jeugd. Hoe geef je nou goed aandacht aan de jeugd en hoe niet? Ik heb hier een voorbeeld van hoe niet, denk ik. Dat is een brief die geschreven is in een brievenrubriek in de krant. Let op, er wordt de volgende vraag gesteld en daar gaat dan de psycholoog gaat daar antwoord op geven. Beste Beatrice, binnenkort vieren wij de derde verjaardag van onze dochter. Wij verwachten ongeveer 15 kindjes en 30 volwassenen. Uiteraard zullen de meeste gasten een cadeautje meebrengen voor onze dochter. Wij vragen ons af wanneer onze dochter die cadeaus het best kan uitpakken. Ja, je kunt wereldvragen hebben. Ze hebben ook 3 opties. Gelijk bij binnenkomst lijkt hun het beste. Maar je kunt ook wachten op een centraal moment. Maar je kunt ook wachten tot de gasten weg zijn. Maar dat staat weer zo niet netjes. Ongelooflijk, wat een levensvraag. 15 kindjes en 30 volwassenen op de verjaardag van een kindje dat 3 wordt. Je vraagt je af, wat doet dat met dat kind, hè? Kind gaat nadenken of zo. Zo. Ik moet toch wel het centrum van het universum zijn. Dat is heel interessant, maar dat is ook loodzwaar. Dit kind wordt een prinses. Wordt een prinses. En kan ze die rol waarmaken thuis, maar later buiten, op school en zo. Het prinsesje, daar komt ze. Op social media lukt het haar om die rol van prinses vol te houden, om altijd te shinen. The Prince of Egypt, Mozes. Hoe wordt er naar hem gekeken? Nou, er wordt zeker naar hem gekeken. Het verhaal van Mozes begint een paar keer met het werkwoord zien. Hij wordt gezien. Zijn moeder ziet hoe mooi die is. Ja, dat ziet elke moeder natuurlijk. Maar de moeder van Mozes ook. Ze ziet hoe mooi die is. En dan moet ze hem in een biezenmandje leggen. En dan ziet de dochter van de farao Mozes. Dus hij wordt gezien. Heel erg. Dan mag hij opgroeien in het paleis. Nou, moet je even voorstellen, hè? Je groeit op in het paleis van de farao. Je kunt de kleren kopen die je maar wilt. Je hebt altijd lekker en chic eten. Je studie wordt voor je betaald. Alles wordt voor je geregeld. Nou, dan is hij volwassen. 40 jaar. De eerste 40 jaar. Perfect. Dan ontdekt hij dat zijn volksgenoten, de Israëlieten in Egypte, dat die het heel zwaar hebben. Dat die dwangarbeid moeten verrichten. En Mozes wint zich daar zo over op. Hij doodt een Egyptische slavendrijver. Nathalie heeft dat mooi voor de kinderen een beetje. Maar echt, hè. Dood eentje. En dan moet hij wegwezen. Want iemand zegt tegen hem de volgende dag, wil je mij soms ook doodslaan? Dus hij denkt, oh, ze hebben me gezien. Hij is weer gezien. En die persoon, die Israëliet, vraagt aan hem, wie heeft jou als leider over ons aangesteld? Dat is een vraag die gaat dreunen in zijn hoofd en die blijft hangen. Wie heeft jou als leider over ons aangesteld? Dat is een gekke profetie die daar zo in een ruzietje over hem uitgesproken wordt. Mozes vlucht, er komt in Midjan. Ziet er allemaal leuke meisjes uit één gezin. Hij trouwt met eentje, met Zippora. En ja, wat moet hij dan daar? Nou ja, gaat hij maar lopen met de schapen van zijn schoonvader door de woestijn. 40 jaar! Dus de eerste 40 jaar paleis, de tweede 40 jaar door de woestijn. Ze waren verschrikkelijk, hè? Dus na zijn hectische leven aan dat hof van de farao moet dat heel stil en eenzaam voor hem geweest zijn. En veel tijd om na te denken over zijn identiteit. Wie ben ik eigenlijk als iedereen naar me kijkt? En wie ben ik eigenlijk nu niemand mij meer ziet en ik alleen met mezelf ben? Wie ben ik dan eigenlijk? De eerste 40 jaar zeer gezien, de tweede 40 jaar niet gezien. Maar dan ziet de Heer Mozes en die verschijnt aan en die laat zichzelf zien in die vreemde braamstruik, die brandt, maar er gebeurt niks. Het is een heilige plek, maar het verschroeit niks. En dit wordt een scharnierpunt in Mozes leven. Hij is dan 80 jaar, hè? Hij krijgt er nog 40 bij. Het is 3 keer 40 zijn leven. Nou, schoenen uit, afstand bewaren. En tegelijk is hij nog nooit zo dicht bij God geweest. En de komende 40 jaar zal hij ook continu dicht bij God zijn. Gaat zelfs met hem praten zoals een vriend met een vriend praat. Maar dat weet hij nog niet en dat wil hij ook niet. Hij wil hier van zich afhouden. Ik heb de ellende van jouw volk gezien, zegt de Heer. Van mijn volk. En ik ga er wat aan doen. Sterker nog, jij gaat er wat aan doen. Ik stuur jou naar de farao. Nou, en wat is dan de reactie van Mozes? Dat is deze. Huh? Mozes zegt, wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan. Het is heel interessant wat hier gebeurt. Wie ben ik? Met nadruk zegt hij dat. Wie ben ik? Identiteit. Wie ben ik? In het Hebreeuws hoef je dat ik niet daarbij te zeggen, want het zit al in het werkwoord, maar hij zegt het erbij. Anochi, ik. Ik heb even gekeken, dat woord komt een paar keer terug. En wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Stel dat ik naar de Israëlieten ga. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. Dat zijn allemaal excuses van Mozes, waar Nathalie het over had. Hè. Steeds ik met nadruk en ook steeds heel onzeker. Wat gaat hier nou mis? Hè? Iemand zegt iets tegen je. Moet je allemaal maar eens voorstellen. Iemand zegt iets tegen je van, hey, kun jij dit of dat? Dan ga je heel erg naar jezelf kijken. Hoe zie jij mij? Welke verwachtingen heb jij van mij? Dat is identiteit, zelfreflectie. Kijk, bij zijn geboorte was Mozes een veelbelovend kind. Zijn moeder zag hem, de prinses zag hem. Iedereen zag hem, stond in het middelpunt van de aandacht. Maar dan slaat het dus om. Is hij jarenlang alleen met zichzelf en dan wordt hij ook het middelpunt van de aandacht, maar alleen van zichzelf. Hij zit in zijn eigen bubbel, zijn eigen universum. En dan krijg je dus dit. Ik in het centrum. Dat is als je veel aandacht krijgt. En dat is als je totaal geen aandacht krijgt. Dan ben je met jezelf alleen. Ik in het centrum. En hoe is dat? Nou, dat is loodzwaar. Want je moet je ego gaan tillen. En dat is ongelooflijk zwaar om te dragen. De eerste 40 jaar van zijn leven, nee, de eerste 80 eigenlijk, heeft Mozes niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. Zijn leven is gewoon aan doodbloeden in de woestijn. Een paar schapen, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Wat betekent je voor deze wereld, voor de maatschappij en zo. Eigenlijk teleurstellend, met die mooie opleiding die hij had gehad in Egypte. Maar nu wordt er dan een beroep op hem gedaan. Het is toch allemaal niet voor niks geweest. Hij heeft al kunnen oefenen om rond te zwerven in de woestijn. Hij heeft kunnen oefenen met wetten en regels in Egypte. God zegt, jou moet ik hebben. Nu wordt er een beroep op hem gedaan. Nu wordt hij gezien door God zelf. Dat is heel erg belangrijk. En nu gaat het gesprek ook een hele gekke wending krijgen. Want het gesprek begint bij Mozes. Dat hij zegt, wie ben ik? En dan gaat hij vragen. Want God zegt, ik stuur je naar de farao en zo, jij moet met de Israëlieten weg. En dan zegt Mozes, ja, maar als de Israëlieten nu vragen wie bent u dan eigenlijk? En dan gaat het gesprek kantelen, want je krijgt dus dit. Mozes vraagt, wie ben ik? En de Heer zegt, nou zeg maar, ik ben. Dat is de naam van de Heer. Wie ben ik? Onzeker. En God, Ik ben. Heel zelfbewust. Ik ben. Niet wie ben ik. Ik weet niet wie ik ben, zegt God. Nee, ik ben. Wat gebeurt hier? De Heer haalt Mozes weg uit het centrum. Het gaat niet om jouw ik. Het draait niet om jouw ego. Gelukkig niet, zeg. Alles draait om mij, zegt God. Ik ben er en ik zal er zijn. Dat zegt God ook met nadruk. Ik ben de God van je vader. God van Abraham, Isaac en Jacob, ik stuur jou. Steeds met nadruk ook, analogie. Wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik het niet, de Heer. Ik zal met jouw mond zijn, zegt hij twee keer. Dus je hebt het ik van de Heer tegenover, of zelfs over, het ik van Mozes. Dat gebeurt hier. Als je probeert het uit te beelden. als God nou de zon is, mag Mozes de maan zijn. Hoeft Mozes alleen maar de maan te zijn. Uit zichzelf hoeft zijn ego niet te shinen. Dat kan ook niet, maar als je het gaat proberen word je gek. Dus de zon is het vaste lichtpunt, daaromheen draait de aarde en om de aarde heen draait de maan. Nou, als je het zo gaat zien, hè, niet alleen Mozes, maar wij allemaal, dan valt er een druk van je af. Als alles niet meer om jou hoeft te draaien. Mozes heeft dat niet meteen door. Hij sputt er tegen wel dat tot 4 keer toe. En hier in dit hoofdstuk en later ook valt hij ook nog wel eens terug in dat ik. 2 voorbeelden wil ik geven. Eentje uit nummer 11, eentje uit nummer 20. Eerst het volk zeurt om eten in de woestijn. Als hij eindelijk met ze in de woestijn is. En dan gaat Mozes klagen bij de Heer. En dan is het weer allemaal ik. Waarom hebt u mij zo slecht behandeld? Waarom legt u de last van dit volk op mij? Waar moet ik vlees vandaan halen? Weer heel erg ik in het centrum. Gaat het gelijk mis, hè? En als het volk zeurt om drinken, dat is nummer 20. Die geschiedenis kennen we ook wel, hè? Dan wordt Mozes driftig. Hij is zo zat, die mensen. Dan slaat hij met zijn stok op de rots en zegt hij, zal ik of wij... Aaron en ik, zullen wij water uit deze rots tevoorschijn slaan? Ook weer helemaal op zichzelf vertrokken. Om die reden mag hij zelfs niet het beloofde land in. Dus het ging nog wel ook later goed mis met Mozes en zijn ego. Maar vanaf de dag van zijn roeping mag hij dat afleren. Mag hij zich ontwikkelen. Heb je eens nagedacht wat ontwikkelen is? Dat is iets van je afwikkelen. Je ontwikkelt iets. Hop, nog een stukje ego weg. Nog een stukje ballast van mijn opvoeding weg. Van mijn kerkelijke traditie weg. Van mijn ego weg. Weg. Ontwikkelen. Je ontwikkelen. Wie ben ik? Wie ben ik? Als er geen God is, is dat een ontzettende vraag. Wat kan ik? Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Wat vind ik fijn? Wat ga ik doen? Wat ga ik van het leven maken? En je moet jezelf constant waarmaken. Dat is niet alleen dodelijk vermoeiend, maar het is ook heel irritant, want je wordt egocentrisch. Ik, wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Hoe belangrijk is mijn leven? Hoe belangrijk zijn de dingen die ik doe? Hoe groot ben ik? Hoe klein word ik? Hoe zien de mensen mij? Maar als God er is, als die echt bestaat, ik ben. Het Hebreeuws heeft een werkwoordsvorm waarmee je kunt aangeven dat iets blijft doorgaan. En die werkwoordsvorm gebruikt de Heer hier in Exodus 3. Ik ben er altijd geweest, ik zal er altijd zijn. Dat is dit, ik die was, die is en die komt. Hè? In vers 6 van dit hoofdstuk zegt hij, ik ben de God van je vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was ik, hè? Al die tijd was ik er. Ik ben er, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik weet hoe ze lijden, dat is nu. En ik ben afgedaald om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal er zijn. Let maar op wat er gaat gebeuren, Mozes. Dus die was, die is en die komt. Bij deze God zijn er geen momenten van inzinking. Deze God heeft ook nooit last van een identiteitscrisis. Ik ben. Heel zelfbewust. Ik ben. Er zit ook iets heel leuks in de naam. Iets opens, want de zin is niet af. Ik ben, ja, wat bent u dan? Ga dat maar ontdekken, zegt de Heer. Ga maar ontdekken wie ik ben, wat ik ben. Ga maar kijken, het hele Oude Testament door. Nou, dat doen ze, de Israëlieten. Wat voor God hebben wij nou? En dan komt Jezus. En in het hoge priesterlijk gebed bidt Jezus tot zijn vader. Ik heb uw naam bekendgemaakt. En wat is die naam? Ik ben. En wat zegt Jezus vaak van zichzelf? Ik ben, dat is in het Grieks eimi. En als je benadrukt wil zeggen ik ben, zeg je ego eimi. En dat zegt Jezus steeds. Ego eimi, ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld, de deur van de schapen, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben Papa, ik heb uw naam bekendgemaakt. Jezus maakt de naam van de Vader bekend. Dit verwijst allemaal naar God de Vader. En tegelijk zegt Jezus dat van zichzelf. Ik ben dat. Die naam uit het Oude Testament plakt hij op zichzelf. Als de leerlingen bang zijn, hè, zegt hij, loopt op het water naar ze toe. Ik ben het. In een gesprek met zijn tegenstanders, die hebben het, Abraham en Jezus. En dan zegt Jezus, joh, voordat Abraham was, ben ik. Klopt niks van die zin, maar bij Jezus wel. Voordat Abraham was, ben ik. Ik ben. Ja, heb je even goed door met wie je te maken hebt? Ik ben. Als Jezus naar de hemel gaat, herhaalt hij nog eens de belofte die de Heer al deed aan Mozes. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben er. Ik ben er. En ik ben maakt dat jij bent. Dat is zo tof. Het is me niet even ik ben en zo. Wat moet je allemaal abstract zo? Nee, ik ben maakt dat jij bent. Ik wil dat jij bent. Ik wil dat jij iets kunt zijn, dat jij iemand kunt zijn, dat je ergens aan durft te beginnen, aan zo'n klus als staflid. Nou, vanuit deze basis heeft Mozes leiding mogen geven aan Israël. En ik denk, als je het naar nu trekt, wij kunnen hier ontzettend veel aan hebben in onze opvoeding. Voor het zelfbeeld van je kind, maar ook het beeld dat je van jezelf hebt, voor het jeugdwerk. Dit is zo behulpzaam. Weet je, wat zou het mooi zijn als onze kinderen in de kerk allemaal, als die zich zeer gezien weten, allemaal, om te beginnen door God zelf en dan ook door ons, ja, maar dan wel op een gezonde manier, dus zonder dat we egootjes van ze maken en prinsesjes en prinsjes. Geen etalagepoppen op Instagram, hè? Die zijn er al genoeg. Dat hoeven onze kinderen niet te zijn. Gelukkig niet, zeg. Als je kunt meegeven aan jezelf om te beginnen en dan aan je kind en in het jeugdwerk, dat wij God dank niet zelf het centrum van het universum hoeven te zijn. Hoeven we niet te zijn, alles draait om God. Alles draait om God, God dank. Ik heb nog wat uit de krant meegenomen. Dit is van een psychologieprofessor. Ja, die bestaan ook. Even kijken hoor, heel interessant wat die man zegt. Hij heeft het over zelfhulpboeken. Dus allemaal van die praktische boeken waarin je naar jezelf een beetje verder kunt helpen. Hij is daar een beetje sceptisch over. Let op wat hij zegt, deze man. Hij heet Svent Brinkman. De cultus van zelfhulpboeken is bezig religie te vervangen. Maar er is een belangrijk verschil tussen zelfhulpboeken en religie. In een religie zoek je de betekenis van het leven buiten jezelf. In de zelfhulpindustrie zoek je de betekenis van het leven in jezelf. Wij worden aangesproken alsof we goddelijk zijn en de waarheid in onszelf kunnen vinden. Dat zie ik als een gevaarlijke manier om jezelf los te weken van sociale verplichtingen naar anderen toe. Want ik ben toch God? Religie daarentegen, moet je horen wat die man zegt. Ik zeg dit terwijl ik zelf niet religieus ben. Dat vind ik zo leuk, zulke getuigenissen van niet-religieuze mensen over God en over religie. Religie kan je verbinden met iets buiten jezelf, iets wat groter is dan jij. Heel bijzonder, hè? Nog een laatste stukje wat ik wil voorlezen uit dit boek van Dirk de Wachter. Dat is een ontzettend fijne psychiater, een Vlaming, die kunnen zo ontzettend goed schrijven. Eventjes wat hij schrijft over de jeugd van tegenwoordig. Hij zegt, onze kinderen groeien vandaag op met het idee dat ze in het centrum van de wereld staan. Niet alleen in de wereld van zichzelf, maar ook in die van hun ouders. Het centrum van de wereld van hun ouders en grootouders en de omgeving. Zoveel mensen rondom hen die zich allemaal in 100.000 bochten wringen om de kinderen geen enkele kans tot ontplooiing te ontnemen. Kinderen op de troon. En wat zegt hij dan? Wat doet dat met kinderen? Hij zegt, vroeger bracht men zijn kinderen grenzen bij. Nu zijn wij als ouders het alomtegenwoordige publiek van onze kinderen. Zo, dat is filijn, hè? Deze man zegt dat en ik haal het met instemming aan. Wij zijn vaak het alomtegenwoordige publiek van onze kinderen. En men kan zich afvragen hoe het is met die grenzeloos verwende generatie en hoe het daar in godsnaam ooit mee moet aflopen. Dit is wat we krijgen, zegt hij, ongelukkige en angstige dertigers met het narcisme en de hulpeloosheid van een kind. Nou, het is heel scherp, maar misschien wel goed om daar eens over na te denken. Van wow, wat zegt deze man? Iemand zei in onze vorige gemeente tegen mij, workaholic, altijd keihard werken. Die zei, op een gegeven moment kreeg hij een burn-out, sloeg helemaal over de kop, ging niet goed. Hij zei, voortaan, Fred, staat mijn baan niet meer op nummer 1, maar mijn gezin. Nou, dat was een geweldige stap voor die man. En toen zei ik tegen hem, dat is zo knap dat je dat kunt. Ik zei, maar misschien kun je nog een stap gaan overwegen. Dat niet eens je gezin op nummer 1 staat, maar God. Want God is in het centrum. Het draait om God. Jouw gezin draait om God. Jouw werk draait om God. Dat is relaxed. Want als het niet langer draait om mij of mijn werk of mijn gezin, mijn tijd, mijn leven. Man, wat hou je dan veel over? Wat kun je dan ook veel? Die Mozes, hè, die gaat echt heel grote dingen doen. Dat wij vandaag in Maassluis het nog over hem hebben, joh. Weet je, de Heer duwt Mozes niet weg uit het centrum om hem te degraderen tot een nietsnut. Dat hoor je soms ook in verkondiging. Ja, wij kunnen niks en we zijn tot alleen maar slechte dingen geneigd en zo. Hij zegt niet van, joh Mozes, jij kan niks en je mag niks en je moet niks en je bent niks, waardeloos en ik ben alles. Dat zegt de Heer niet tegen hem. Hij zegt, ik ga jou sturen. Dat is God in het centrum en daardoor word jij heel belangrijk gemaakt. Jij bent iemand omdat ik ben. Jij wordt staflid jeugd omdat ik jou roep. Dat gebeurt er. Jij bent er voor de kinderen en de kinderen zijn er voor God. Niet voor zichzelf. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Amen. Thank you.